vast laat uw liefde stromen dicht bij zijn hart. En waardig, waardig is hij. Als we naar Openbaring kijken, dan wordt ook gezegd, waardig is het lam om de boekrol te openen. Die troont aan Gods rechterhand. En laten we dat nooit vergeten. Hoe groot mag onze dankbaarheid zijn? Trouwens, als je mee wilt doen, als je er zin in hebt, maar je lijkt misschien even. Je hebt een goede helpers bij, denk ik. Ja. Ja, dankbaarheid. Hoe beantwoorden we dat? Hoe groot is onze liefde voor Jezus? Johannes 3, vers 16, dat kennen we allemaal, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt en heeft. En hoe meer we bewust zijn, denk ik, van wat Jezus ons heeft gegeven, hoe groot zijn genade is en vergeving, ja, hoe meer wij ook onze liefde aan hem zouden willen geven. Dat leven in al zijn volheid, in de volheid van hem. Hij die onze bron is. Die in alles wil voorzien wat wij nodig hebben. Wij mogen in zijn nabijheid het leven dankzij dat geweldige offer wat Jezus bracht. En hoe gaan we daarmee om? Wat doet dat met ons als je daar eens over nadenkt? Dat wat wij hebben ontvangen uit genade. Wat doet iets met je als je weet dat je geliefd bent, dat je er mag zijn? Dat je erbij mag horen, wat soms zo moeilijk is. En dat je een nieuw leven hebt ontvangen. En ik ken niet van jullie allemaal je oude leven, hè, voordat je Jezus leerde kennen. Misschien ben je er gewoon in opgegroeid. Maar soms is dat wel eens goed om daarbij stil te staan, dat nieuwe leven. Als je wel eens hoort of leest van mensen in mijn familie, van mijn moeders kant, heel veel problemen met nieren. En ik heb een neef die leeft nu op een donornier. En hoe dankbaar is hij dat hij weer een leven. Hij kan er weer zijn voor zijn gezin. Hij kan weer deels werken. Ja, hij zegt, wat een verandering is dat in je leven. En hoe dankbaar kan je daarvoor zijn? Zo zijn er nog vele voorbeelden. Ik wil even wat lezen uit Gods woord, wat ook heel erg gericht is op een persoon die heel veel liefde voor Jezus had. En dat is Lucas hoofdstuk 7. Ik begin bij vers 36 tot 50. Jezus is uitgenodigd bij een van de fariseeën, staat hier, genaamd Simon. Dat heb ik ertussen gezet. Maar dat kan je in andere evangelieën lezen. Hij nodigde Jezus uit voor de maaltijd. En toen Jezus het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Dat deden ze toen, niet zo zwijgend stoelen, maar een beetje in de relaxstand. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Nou, dat moet je maar eens even googlen. In die tijd was dat ongeveer een jaarsalaris. Modaal. Ik weet niet wat, maar dat is zo'n 42.000 euro bruto. Zo'n klein flesje. Ja. En ze ging achter Jezus staan die daar aan lag om te eten. Aan het voeteneinde. En ze huilde. En zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze af met haar haar en kuste ze. En wreef ze in met de olie. Toen de fariseeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf. Als hij, Jezus, een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt. Ze is een zondares. Ze is onrein. Maar Jezus zei tegen Simon, die komt zijn naam. Ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek. Hij ziet wel. Jezus als meester. En Jezus begint. Er was eens een geldschieter die 2 schuldenaren had. De een was hem 500 denarii schuldig en de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij hen beiden de schuld kwijt. Wie van de 2 zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene die het grootste bedrag, die hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En hij zei tegen hem, dat is juist. Toen draaide hij zich om naar de vrouw. En vroeg aan Simon, zie je deze vrouw hier? Ik ben in jouw huis te gast. Je hebt me geen water gegeven voor mijn voeten. Zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij, sinds ik hier binnen kwam, heeft onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingevreven. Met andere woorden, je noemt me wel heer, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingevreven. Daarom zeg ik jou, Simon, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele. Dit is een mooi zinnetje. Want zij heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Ja. Misschien wel een bekend verhaal. Er staat zelfs dat Jezus zegt, dit zal altijd gelezen en genoemd worden. Dus hij vindt het een belangrijk verhaal wat hier gebeurt, dat het opgeschreven wordt. Met 4 kernwoorden, denk ik. Ze huilen, bent van berouw, bekering, of van emotie en geliefde zijn. De tranen die vloeiden, bent van het water. Als je bij iemand te gast was om te eten, dan ben je altijd, omdat je op sandalen liep in de zandige grond, je voeten gewassen. En bij vrienden was het ook gewoon om een kus te geven. De kus die Judas ook gaf om. Alleen, dat was de kus van verraad. En olie, kostbaar. Als je dat deed, dan herkende je wel wie die persoon was. En koningen, vooraanstaande mensen, werden met olie gezalfd. Een bekend verhaal over wat die vrouw hier doet, die zomaar binnenkomt lopen. Maar zij wist bij wie ze moest zijn. En ze gaf hem dat wat hem toekwam. Ook al een beeld van de toekomst. Maar zonden werden vergeven. Romeinen 3 vers 23 zegt, iedereen heeft gezondigd. En ontbeert de nabijheid van God. Iedereen heeft gezondigd. Dat geldt voor ons allemaal. En hoe gek het ook klinkt, je wordt in een zondige wereld geboren. Door 1 mens, staat in Romeinen 5 vers 12, Adam is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En die bracht scheiding tussen God en mensen. En Jezus kwam om die scheiding weer weg te nemen. Daarom wordt iedereen dat je ook zegt, ik ben de weg naar de Vader. Door mij kom je tot de Vader. Hij is degene die verzoening brengt door zijn offer. En dat kunnen we al denken, ja, mijn babytje heeft niets fout gedaan. Nee, dat klopt. Op een gegeven moment is het allemaal wel de persoonlijke keus die we maken voor Jezus. En de een heeft meer op zijn kerfstok dan de ander. Deze vrouw had heel wat voor die tijd op haar kerfstok als, nou ja, zonder rest, als hoer, wat ze ook allemaal had gedaan. Maar ze wist, ik moet bij Jezus zijn. En ze had dat diepe besef, toen ze hem had ontmoet, wat Jezus deed voor haar. En hoe diep is dat besef voor ons, dat wij door hem eeuwig leven hebben ontvangen. Dat onze zonden zijn vergeven. En wat hem dat heeft gekost. meestal met Pasen gaan we daar een beetje voor de Goede Vrijdag bij stilstaan. Maar het was een hele strijd die hij moest gaan. Want Jezus was mens, hij was mens. En hij was God. Maar hij kende de menselijke strijd, de moeite, de angsten, de pijn. En toch was hij bereid dat voor jou en mij te doen. Want God heeft de mensen lief. En als we dan even kijken, vlak voordat alles ging beginnen, ging hij binnen in de tuin. Had avondmaal gevierd en hij ging binnen. En de strijd was zo heftig, dat zijn zweet van angst en met bloeddruppels. Dat is zelfs medisch onderbouwd. Het gebeurt heel weinig, maar dat kan. Want dan moet je wel een enorme strijden, stress hebben. En er staat een engel moest hem bijstaan om daar doorheen te komen. En daarna hing hij aan het kruis. Voor ons. Maar voordat hij daar hing, was hij geslagen, vernederd, gemarteld. Het is eigenlijk een godswonder dat Jezus nog levend was, terwijl hij zijn eigen kruis moest dragen, terwijl hij zo stuk geslagen was, dat hij dat nog kon doen. Ik vond het was een hele heftige film, The Passion of Christ, maar ik had mijn zus meegenomen. En ze was daar zo van onder de indruk, onder het lijden van Jezus. Toen zei ze, ja, een gewoon mens zou dat nooit kunnen. Waarop hij zei, nee, een gewoon mens had dat nooit gekund. Maar hij wel. Voor jou en mij. En daar hing hij. En dan kwam nog het allerergste. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij was altijd vanaf het begin de Alfa en de Omega, alles is uit hem, door hem ontstaan. Altijd bij de Vader geweest. En God moest hem loslaten. God moest hem loslaten. Uit liefde voor jou en voor mij. Ik dacht van, gaan we dat soms niet, en ik spreek vanmorgen ook voor mezelf, daar is niet te makkelijk aan voorbij, wat daar gebeurde. Wat Jezus voor jou en mij over had. Zijn heerlijkheid, zijn glorie, waarover zongen. En wat hij troont nu weer aan Gods rechterhand. Halleluja, hij leeft. Zijn geest is gekomen. Maar Jezus heeft zoveel liefde voor ons. Hoe is het met onze liefde voor Jezus? En ik neem je heel even mee naar Openbaring hoofdstuk 2. Er worden allerlei brieven aan gemeentes geschreven. En één brief wordt aan de gemeente Efeze geschreven. En dan zegt de engel van God, ik weet wat je doet. Je zet je in, je houdt stand. Boosdoeners verdraag je niet. En mensen die beweren dat ze apostelen zijn, je hebt ze op de proef gesteld en ontmaskerd als leugenaars. Je bent standvastig en je hebt veel te verdragen gehad om mijn naam, zonder te verslappen. Nou, dan denk je, wow, wat een gemeente zeg. Maar dan, in vers 4, maar... Dat is niet best als God maar zegt. Als wij het doen is het wat anders. Maar als God zegt maar. Dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van uw Heer opgegeven. Je eerste liefde. Waar is die gebleven? Wat is nu nog steeds die motivatie dat je dit allemaal doet? Maar de liefde mis ik. Jezus zegt eigenlijk. Je kan alles doen voor mij. Van alles. En er is ook zo'n gedeelte te schrijven. We hebben demonen uitgedreven. We hebben dit en dat gedaan. En dan zegt Jezus, maar ik ken je niet. Ik ken je niet. Jezus zegt, het belangrijkste is jouw hart. Je eerste liefde. Is dat ook niet zo in de relaties, in vriendschappen? Of in een huwelijk, als die liefde. Vaak is dat dan ook nog de eros, de passieliefde, daar is niks mis mee. Over de maatschappelijke boodschap, hoe belangrijk dat ook is in het huwelijk. De passie en de eerbiedsliefde voor elkaar. Maar die agape-liefde, de liefde van God, die alles anders maakt. Als je die kwijtraakt. Lucas 10 zegt, Jezus stelt hij weer een vraag aan iemand, aan een wetgeleerde. Want die waren zo bezig met regels en doen. En op hun manier en te laten zien, kijk eens hoe goed ik ben. En dan zegt Jezus tegen hem, wat staat er nou eigenlijk in die wet? Nou, eigenlijk zijn het voorschriften. Hè? Wet spreekt zo vaak van, als je die overtreedt, dat je straf krijgt. Maar wat voor adviezen, wat voor voorschriften geeft God? En dan zegt hij, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en heel uw verstand. En je naaste als jezelf. Met je hart, ziel, met alles wat in je is en je verstand. Dat is je hele persoonlijkheid, dat ben jij. Dat is je nieuwe leven, alles wat God je gemaakt heeft. Met dat moet je hem lief hebben. Alles. Niets uitgesloten. Niet van, oh maar dat is, daar heb ik toch dit voor gedaan. Dat of zus of zo. Nee. Hij is de bron van ons leven. Die volheid. We hebben alles ontvangen uit genade. En hij verlangt eigenlijk alles van ons terug. Onze motivatie om dingen te doen voor God. Ja, soms kost het je wel wat. Maar het mag nooit een gewoonte worden, denk ik. Nooit een verplichting om hier zondags te zitten. Het moet een verlangen zijn om hem en elkaar te ontmoeten. Ik denk als je het een verplichting vindt omdat het je zo geleerd is. Omdat je misschien al van kind af aan hier met je ouders meekomt. Ik wil niet zeggen dat je thuis moet blijven hoor. Maar het is goed als je hart betrokken is. Of in ieder geval daar naar uitstrekt. Ik denk dat je dan ook anders hier zit en het anders ervaart. Een verlangen om de liefde van God te beantwoorden wat we net allemaal uitgezongen hebben. Waardig, waardig. Hij houdt van ons, wij houden van u. U bent onze hoop, u bent onze kracht. Ik denk dat we vanmorgen dat God daarvan geniet. Mooie liederen ook. Weet je, Simon, die ging eigenlijk voor zijn uiterlijk vertoon. Die zei, kijk, ik nodig hem bijna uit, hij mag eten. En hij, ik noem hem ook nog wel een beetje heer. Maar Jezus keek er anders naar. Jezus zegt, je hebt mijn voeten niet gewassen. Wat ik al zei, was een gebruik in die tijd. Je kuste me niet, teken van vriendschap. Jij gaf me niet die eer. En wat er ook nog in je hart speelde, Jezus zag dat. Toen die zondares binnenkwam. Dat hij bij zichzelf dacht, oh, nou die Jezus, dat had hij toch moeten weten. Dat die vrouw helemaal verkeerd was. Dat was toch kritisch ook in zijn hart. Zijn motivatie was niet de liefde voor Jezus, maar om zelf gezien te worden. Wat een verschil met die vrouw. Ik stel me dat zo voor. Dat er allemaal misschien hoofdzakelijk mannen waren. En je daar binnenkomt en huilt aan de voeten van Jezus. Voeten die niet gewassen waren. En die zij kuste met haar haar afdrogen. En dan nog zalfde. Maakt daar helemaal niet uit. Hoe er naar haar gekeken werd. Het maakt haar niet uit wat anderen vonden of dachten. Zij gaf haar liefde aan Jezus. Het staat er ook. Zij betoonde veel liefde. Schaamte, alles ging zij aan voorbij. Om te uiten. Hoeveel zij van Jezus hield. Absoluut geen waardigheid Of wat mensen zouden zeggen? Nee, het ging om Jezus. Het was haar antwoord, omdat ze bij hem wilde zijn. Soms denk ik dat wij, en zeker ook ikzelf, er wel eens te makkelijk aan voorbij gaan. Een mooi gezegend leven met een mooi gezin en alles loopt dan de laatste tijd op rolletjes, zeggen we dan. En er zijn ook wel andere tijden geweest. Hoe is het nou met mijn eerste liefde voor Jezus? Niet alleen in de mooie dingen als het goed gaat, maar ook als je door de moeilijkere dingen heen gaat. Een andere Simon, die had ook een ontmoeting met Jezus. Simon Petrus, vriend van Jezus. En die had heel wat meegemaakt met hem. En hij was door een diep dal gegaan. En opnieuw is daar een maaltijd, als Jezus na zijn opstanding zijn discipelen ontmoet. Dan neemt hij Petrus even apart. En Petrus die, wat we allemaal weten, dat Jezus 3 keer ontkent. En toch, Jezus ziet je op ons hart, hè? Hij kent ons al. Het is soms wel een beetje eng dat hij alles al van je weet. En dan toch, verlangt hij naar je dat je het uitspreekt. En dan neemt hij hem apart en dan zegt hij, apart is, dat noemt hij op dat moment niet Petrus, maar Simon. Hij heeft een beetje bij zijn oude naam. Hè? Die persoon die hij was, maar voortaan zal hij Petrus zijn. En dan vraagt hij tot 3 keer toe, heb jij mij lief, Petrus? Heb je me lief? Ja, ik heb u lief. Ik heb u lief. Maar de derde keer zegt hij, hou je van me. Hou je van me. Gaat nog wat dieper. En Simon wordt zelfs een beetje verdrietig. Misschien denkt hij aan al die dingen. Ja, hier, dit was ik. Waar ik hou van. Wie ben ik? Misschien begon hij ook wat te huilen. Ik hou van u, Jezus. En dan zegt Jezus iets wat, wijd mij langer. Hij wordt in een positie gesteld. Hij krijgt een belangrijke taak. Maar er komt wel iets bij ook. Iets wat Petrus iets zou gaan kosten. Hij zegt, vroeger, of nu je jong bent, besliste je zelf over je leven. Jij besliste waar je naartoe ging, wat je deed. Maar er komt een tijd, zo, ik vul het een beetje in, dat je dat niet meer kan. Dat je geleid wordt naar plekken. Maar Petrus werd door God geleid en ook op plekken waar hij niet moest zijn. Hij ging ook door een diep dal heen. En Jezus verwees ook hoe hij Petrus zou sterven. Hij is een vreselijke dood gestorven. Petrus wilde niet, net als Jezus, gekruisigd worden, maar hij werd op zijn kop gekruisigd. Met andere woorden, de oude Petrus en de nieuwe Petrus. Door jouw liefde voor mij veranderde heel veel. Dan wil ik je niet bang maken dat jouw keuzes, maar het feit is, je hebt een oud leven voordat je Jezus kende en een leven nadat je Jezus hebt ontmoet. En als je je liefde wil uiten aan hem, dan kost dat ook wel het een en ander, denk ik. En dan staat er in vers 18, eerst besliste je zelf wat je deed, maar nu, en eigenlijk zegt Jezus, mag ik over jouw leven beslissen? Mag ik jouw leven leiden? Mag ik jouw leven sturen? Wil je dat overgeven aan mij? Met alle consequenties van die. En dan kan je misschien wel, want ik hou van u. En die vraag stelt het, denk ik, God ook aan ons. Ik heb alles voor jou gegeven, zodat je het eeuwige leven mocht ontvangen. Mag ik alles voor jou terug? Durf je het in mijn hand te leggen? Durf je samen met mij op weg te gaan? Durf jij een dwaas te zijn voor mij? Net zoals die vrouw. Tussen al die mensen. Durf je in de gemeente een dwaas te zijn waar anderen niet knielen en wij, jij misschien wel, of je handen omhoog steekt of in tongen gaat zingen? Omdat je hart geraakt wordt door Jezus? Niet omdat het moet, niet omdat het hier zo gedaan, nee, omdat je hart het zegt, omdat je daarin bewogen wordt. Jezus zegt ook in Markus 8, vers 38, als jij hier voor mij schaamt, misschien zal het wel zijn dat ik, als jij hier voor mij schaamt, voor de mensen, misschien schaam ik me ook wel voor jou. Dat is nogal wat dat Jezus dat zegt. Maar goed, hele rare vergelijking, maar Jezus is soms een beetje, of Trump is soms een beetje als Jezus, hij gooit een statement erin en hij schudt de mensen wakker. En Jezus doet dat soms ook. Hij schudt ons wakker. Om blijf bij de les. Zorg dat je die eerste liefde niet kwijtraakt. Laat het mij zien. We kunnen dat uitzingen. En ik moet denken aan een verhaaltje wat ik eens hoorde. We kunnen hier zingen, ik hou van u Jezus. En je loopt naar buiten en je bent alles weer vergeten. Als je van iemand houdt. Binnen een huwelijk en een vriendschap is dat een intieme relatie. En als dat verlangen er is, dan hoop je dat er misschien kinderen uit voortkomen. En zo hoorde ik een verhaal, dat was een matroos die net voordat hij ging varen trouwde. En dan ging weg en dan riep ik hou van je. En iedere week kreeg ze een brief met hartjes en ik hou van je. Maar hij kwam nooit meer terug. En er werden nooit kinderen geboren. Wat waren die woorden waard? Wat waren die brieven waard? Als zij niet die passie, die verlangen met zijn vrouw deelde. Jezus deed dat voor jou en voor mij. En ik... Nou, de meeste van jullie waren hier nog niet. Ik was door mijn oude preken heen gegaan. Stapel. En dan kwam ik er één tegen waar een klein stukje van wat ik vanmorgen met jullie deelde instond. Ik dacht, en dat inspireerde mij van, oh dat was toen. Meen in 2017. Dus er zijn er niet zoveel hier die er toen waren. En degene die er waren, die wil je weten toch niet meer. Ja. Nee, het was maar een klein gedeelte, maar ik dacht van ja, zo is het soms ook met onze liefde voor Jezus. Is die passie er nog steeds? En in Johannes 5, vers 11, 12 zegt, God heeft ons eeuwig leven geschonken. En dat leven is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het of dat leven. Is dat geweldig? Hij geeft ons dat leven. En als we zo'n avondmaal gaan vieren, laten we dat ook beseffen. Hij geeft ons dat leven. En laat ons hart oprecht hem beantwoorden. Denk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. In Johannes 3 vers 1. Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. God is liefde. Wie in de liefde blijft. Blijft in God en God blijft in hem. En dat is zo geweldig als we dat nog meer gaan ervaren. Ook in de tijden waar we nu leven. Hè? Om dicht bij Jezus te zijn. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Dan stijg ik op als een arend boven de omstandigheden uit. En hij vertroost, hij bemoedigt. Maar hij wil ook graag die sponsor ons. Johannes 4 vers 18 zegt ook, de liefde laat geen ruimte voor angst en sluit de angst uit. Want daar staat voor straf. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Ik denk dat de muziekgroep een lied kan spelen, een prachtig lied, dat zegt ik kom u heilig.